Dan gaan we over tot de schriftlezing. En dat is Filippenzen 3, vers 4 tot 16. En hij staat in de concordante vertaling op het scherm. Dus mocht u meelezen met uw Bijbel, dan kan het er iets anders staan. Filippenzen 3, vers 4 tot 16. En daar staat, en zelfs ik, heb ik ook vertrouwen in het vlees? Indien iemand anders meent op vlees te vertrouwen, ik nog meer. Besnijdenis op de 8e dag uit het geslacht Israël, van de stam Benjamin, Hebreër uit de Hebreeën, naar de wet Farizeeër, in ijver de uitgeroepen gemeente vervolgend, naar de gerechtigheid in de wet onberispelijk wordend. Maar al wat mij winst was, heb ik omwille van Christus verbeurd geacht. Maar, voorzeker, ik acht ook alles verbeurd te zijn omwille van het alles overtreffende van de kennis van Christus Jezus, mijn Heer, door wie ik alles verbeurde en het afval acht te zijn, opdat ik Christus zou winnen en in hem gevonden word, niet mijn gerechtigheid hebbend die uit de wet, maar die door het geloof van Christus, de gerechtigheid uit God op grond van het geloof. Om hem te kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap van zijn lijden, gelijkvormig wordend aan zijn dood, of ik, hoe ook maar, zou komen tot de uitopstanding uit de doden. Niet dat ik het al verkreeg of al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar of ik het ook grijpen zou, waartoe ik ook gegrepen werd door Christus Jezus. Broeders, ik reken er nog niet mee dat ik zelf het gegrepen heb, maar één ding, inderdaad, vergetend wat achter mij is, maar mij uitstrekkend naar wat voor mij is, jaag ik overeenkomstig het doel naar de prijs van Gods roeping in Christus Jezus. Bij allen dan die gerijpt zijn, laten wij deze gezindheid hebben, en indien jullie op enig punt anders gezind zijn, ook dit zal God jullie onthullen. Meer nog, waarin wij voor anderen uitgaan, laat ieder dezelfde gezindheid hebben, volgens hetzelfde richtsnoer de grondregels op te volgen. Tot zover.
Ja, dat was een aardig lang stuk dat ik heb laten voorlezen. Nou, dat gaan we regel voor regel natuurlijk helemaal uitleggen. En doen we niet vandaag. Ik heb het eigenlijk willen voorlezen als een soort inleiding. Een inleiding over hoe Paulus spreekt over zijn geloof en over wat hij meegemaakt heeft in zijn leven. En eigenlijk dient het ook als een heel, ja, als een soort conclusie. En tussendoor gaan we een heel ander stuk lezen. Dus dan weet u dat. Dan gaan we nu bidden. Liefdevolle Vader en machtige God. God en Vader van onze Heer Jezus Christus, we danken u dat u ons alle kent, ieder in onze eigen situatie. Onze gezondheidssituatie, Vader, waarvan we toch weten van broeders en zusters in ons midden, waar het moeilijk bij is, heel moeilijk bij is. En dat is niet zo makkelijk om daar zomaar een antwoord op te vinden. Het lijden dat in de schepping is, is een groot raadsel. Maar u heeft wel gezegd dat het ergens toe dient. En dan mogen we ook uw woord daarop geloven. Dat u bekend zult maken eens waartoe het gediend heeft. U geeft er toch een vervolg aan, een voortzetting. Die zal zorgen dat het uiteindelijk niet zinloos was. Maar juist voor u gebruikt zal worden. Vader, en hoe het ook zijn, we kunnen ons natuurlijk moeilijk verplaatsen in het verdriet van anderen. En daarom kunnen we eigenlijk alleen maar naar u toe. En u vragen om uw leiding en de draagkracht uit het geloof. Voor hen die zo leiden. Vader, we mogen ook dankbaar zijn voor andere dingen die ook toch vreugde brengen in ons leven. En sprankjes hoop misschien, verwachting. Vader, vandaag weet u dat de voorbereiding gaat over geloof. Hoe is dat? Wat is dat geloof nou? Wat voor u zo kostbaar en waardevol is. En wat voor ons nog veel kostbaarder en waardevoller is als we het mogen ervaren in de relatie met u. Vader, dank u wel dat we daarin uw leiding vragen, een geest van wijsheid en onthulling en erkenning van u. Niet alleen maar in het spreken, maar ook in het luisteren, in het overwegen van die woorden. En mag het zo zijn, Vader, dat uw woord mag klinken en dat ik niet in de weg sta of dat onze gedachten ons niet in de weg staan. Vader, dank u wel. U kent een ieder die hier is. U kent een ieder die meeluistert. En dank u wel dat u degene bent die ons geroepen heeft. Stuk voor stuk, ieder apart. En u gaat uw weg met ieder van ons individueel door tranen heen. In vreugde, volle tijden. Maar u bent nabij. En daar vertrouwen we u op. Daar dank u voor in Jezus' naam. Amen. Ja, het gedeelte dat we gelezen hebben uit Filippenzen 3. Dat handelde over Paulus zijn ervaringen in het verleden. Hij beschreef wie hij was. Jood, een Israëliet. Uit de stam Benjamin, een Hebreër. In zijn eigen volk was hij tot de top geklommen wat betreft het geloof. En hij had eigenlijk de hoogste plaats, hij had het hoogste bereik wat hij wilde bereiken. Ze keken naar hem op, hij was Farizeeër en hij was zo fanatiek als ik weet niet wat. Hij vervolgde zelfs hen die van die weg waren, zoals dat ergens genoemd wordt. De volgelingen van onze Heer Jezus Christus, die vervolgde hij. En dan vertelt hij hier hoe het allemaal anders werd. Hij zegt, alles wat mij winst was, die hoge plaats, dat aanzien, menend een geweldig werk voor God te doen, dat alles dat ineens overkwam het me, dat ik wist dat dat niets was. Hij ontmoette de Heer, de verheerlijke Heer, voor de poorten van Damascus. Ik sprak daar gisteren nog even met iemand over die daar ook zo bijzonder onder de indruk van was. Paulus ontdekte toen dat alles wat hij geloofde uit de schriften, namelijk dat er een Messias ooit eens zou komen, dat de Messias was die hij vervolgde. En toen moet hij ervaren hebben, zoals wij dat misschien ook ineens als een flits in ons hart hebben kunnen ervaren. Het is echt waar. De schriften worden vervuld. God is bezig. Christus, de Messias, heeft mij ontmoet. En sterker nog, in dit gedeelte staat dat hij daardoor gegrepen is. En dat de kennis van Christus, de alles overstijgende kennis van Christus, hem veel dierbaarder is dan al hetgeen wat hij bereikt had door hartsvoegen en mensen te vervolgen en noem maar op. En toen zegt hij, ja, waar ik mee bezig was, ik wilde rechtvaardig zijn van God. Daar heb ik voor gewerkt. En iedereen die zijn naam lasterde, en dat waren in zijn ogen de volgelingen van Jezus, die heb ik vervolgd en die heb ik het zwijgen op willen leggen. En nu heb ik ontdekt dat alles wat ik deed, alle werken die ik deed om rechtvaardig te worden, die maakten mij steeds onrechtvaardiger. Ik ging in tegen datgene wat God ons gegeven heeft, zijn zoon. En zo wilde hij alles verliezen om Christus te winnen. Zo staat er in vers 9, wilde hij niet zijn rechtvaardigheid hebben die naar de wet, wat op grond van werken verdiend moest worden. Nee, hij wilde gerechtvaardigd worden uit het geloof van Jezus Christus. De gerechtigheid van God, die wij mogen accepteren, ook voor onszelf, door het geloof van Jezus Christus, op grond van geloof. God schenkt ons het geloof om dat te geloven. Nou, als we daarover nadenken, over dat geloof, hè, want daar gaat het eigenlijk een beetje om vanmorgen. Dan moeten we heel ver terug in de geschiedenis. Moeten we eens terug naar Abraham. Nou, dat is een heel eind terug. En ik heb verder geen dingetjes gemaakt. Geen PowerPoint bladzijden. Dat leidt alleen maar af, hè. Nou. Nou jok ik een beetje. Nou, ik weet niet. Het zal niet afleiden. Maar ik ga maar wat vertellen uit de Bijbel. En dat gaat over Abraham in de situatie die beschreven staat in Genesis 13, 14 en het eerste kleine stukje van Genesis 15. Nou, dan weet u wat u een keer kan lezen als u zegt van, hey, daar wil ik meer van weten wat er nou vanmorgen verteld is, dan kunt u dat lezen. En u kunt ook met de korte samenvatting doen die ik probeer te vertellen. Maar ik probeer wel naar Gods woord te spreken, maar ik spreek Gods woorden niet letterlijk zoals die in de Bijbel staan. Vanmorgen proberen we met elkaar het te begrijpen. Ik leg dus wat uit. En daarin heb ik gebeden dat ik niet in de weg zou staan. En ik heb gebeden dat u in uw gedachten en in uw hart overwegingen heeft die niet in de weg zullen staan om het hele eenvoudige te begrijpen wat er gebeurd is bij Abraham. En de gebeurtenissen in zijn leven. Nou, ik ga een verhaal vertellen zoals ongeveer gebeurd is. Abraham die vertrok uit Haran, als ik het wel heb, met Lot. Die ging met hem mee. En hij ging op grond van een belofte van God. God had hem gezegd, ga uit je land en uit je maagschap en ga naar dat land dat ik je geven zal. God had hem een belofte gegeven. Nou, en dat is heel fijn van God, dat als hij ons iets belooft, dan doet hij het ook. Wat minder fijn is, is dat wij soms bidden om dingen die hij niet beloofd heeft. En als hij dat dan niet vervult, dan zijn we een beetje verdrietig en dan denken we, God luistert niet naar ons. Nee, maar God doet wat hij beloofd heeft. Dus het is wel fijn als u eens op een regenachtige zondagmiddag eens een keer alle beloftes van God aan ons is zou opschrijven. Nou, dan kom je aan een A4'tje tekort hoor. En dat hij dat zal doen. Nou, zo had hij aan Abraham ook beloofd een land. Dus Abraham ging naar dat land. Hij werd voorbereid op een relatie met God die uniek is. En hij gaat op weg. Abraham gaat op weg naar het land dat hij als lotdeel, zo staat het in de Hebreeënbrief, zou verkrijgen. Het land van de belofte, hè, wat wij kennen als het beloofde land. Ik weet niet of het helemaal precies hetzelfde is, het land van de belofte of het beloofde land. Misschien dat in dat land nog heel veel beloftes zich zouden gaan ontwikkelen, dat kan ook nog. Maar het bijzondere is, wat Abraham, die gaat omdat hij erkent dat God is eigenaar van dat land. En het eerste wat Abraham doet, als hij daar op die grens komt van dat land, dan bouwt hij een altaar. Van Lot lezen we dat niet helemaal, maar misschien dat hij daar ook bij gestaan is, ik heb er geen idee van, maar er staat zeer duidelijk dat Abraham bouwde een altaar. En een altaar dient om te offeren. En Abraham offerde aan God. Dat is het eerste wat hij deed. Hij offerde aan God, van wie hij wist, God, u bent de eigenaar van het land waar ik nu straks in zal trekken. En wat is offeren? Nou, offeren, dan kan je zeggen van aanbidding, dankzegging, lofprijs aan God, die hem dat land zal gaan geven, want hij heeft het beloofd. Abraham, die vertrouwde daarop. Dat doet me trouwens denken aan een stukje in de Romeinenbrief. Romeinen 12 vers 1. Wat staat daar? Dat gaat ook over lofprijzen, zal ik maar zeggen. Er staat, stel je lichaam tot een offer. levend, heilig, welgevallig voor God. Dat is je redelijke eredienst. Ja, het woordje redelijk heb ik eens even naar gekeken. Dat heeft te maken met het woord. Dat is je dienst van het woord. Zo mag je het misschien wel vertalen. Je lichaam stellen tot een heilig, levend, God, welgevallig offer. Dat is je dienst van het woord. Nou, Abraham deed dat. Die offerde God, die dankte God, die prees God voor wat God met hem ging doen, als zijnde de eigenaar van het land. En hij zou van God dat in bezit krijgen. Nou, Lot en Abraham waren daar en die hadden behoorlijke kuddes. En op een gegeven moment was het land waar zij waren, was een beetje te klein voor al die kuddes. En misschien had het ook met water te maken, dat is in het Midden-Oosten natuurlijk nog steeds een groot probleem. En die herders van Abraham en Lot, die kregen ruzie met elkaar. Ja, die joegen elkaar schapen weg en die wilden misschien niet dat ze uit die putten dronken enzovoort. Dus die kregen hartstikke ruzie met elkaar en ontstond strijd. En Abraham had daar last van. Abraham wilde geen strijd. Lot was een neef van hem. De zoon van zijn broer. En Abraham, die wilde vrede. Abraham is in zoveel dingen, is Abraham een soort type van God zelf. Abraham is de vader van alle gelovigen bijvoorbeeld. God is onze vader. Bij God gaat het nog veel verder trouwens. Maar zo ook. Abraham die wilde vrede, zoals God ons ook in Christus die vrede geschonken heeft, verzoening. Daarin is dat ook een beeld. Abraham zoekt vrede en geen strijd en die zegt, Lot, moet luisteren, zo gaat het niet langer. We moeten uit elkaar, want met die kuddes enzovoort en die herders, en op een gegeven moment gaan wij ook nog ruzie met elkaar krijgen als dat te lang voortduurt. Dus Lot, zeg maar, wat wil je? Waar wil je naartoe? Lot, die een beetje in de slipstream van Abraham meegereisd was naar het beloofde land. Wat aan Abraham beloofd was, niet aan Lot. Oh, Lot, die wist gelijk wel. Oh, zegt hij, nou, ga maar dat stukje maar. Het is het mooiste wat er is. Grasland. Volop water, er wordt zelfs gezegd dat het een heel klein beetje heeft moeten lijken op de Hof van Ede. Voordat natuurlijk dat die zaak er omgekeerd werd later. Dan ontdek je ineens, als je dat zo leest, verschillen tussen Lot en Abraham. En dat is best leuk om dat eens eventjes onder een beetje over na te denken. Lot, die kiest het beste wat hij kon kiezen, en dat was, ja, wij weten dat dat natuurlijk dom is, want we kennen het verhaal. Maar hij kiest dus als stad om te gaan wonen Sodom. En die schaapjes die konden daar buiten Sodom, konden ze lekker grazen. Nou, wat is nou Lot's instelling? Lot had geen rechten. Want het land was aan Abraham beloofd, niet aan Lot. Maar hij kiest het beste wat hij kan kiezen. Nou, daar kan ik u wat grapjes over vertellen. Ik zal het nalaten, maar Lot, die kiest het beste wat hij kan kiezen. Hij is geen bezitter van enige belofte. Hij had dus geen recht op het land. Wat weet je wat echt had moeten gebeuren? Toen die ruzie kwam tussen die herders van Lot en van Abraham, toen had Lot weg moeten gaan. Want het was het land dat aan Abraham was toegewezen. Wat Abraham beloofde. En Lot had moeten zeggen, dat doen we niet. Nee, maar Lot die ging gewoon lekker door. Totdat Abraham zei, nou is genoeg. We moeten echt uit elkaar. We moeten vrede hebben met elkaar. Nou, het lijkt er al op een beetje dat Lot daar nou wat minder behoefte aan had. Maar het bijzondere was, nou, dat vertel ik straks. Lot had als jongere aan Abraham de keus moeten laten. Abraham zei wel van, zeg jij maar waar je wil wonen. Nou, had Lot moeten zeggen, maar Abraham, voor u zijn de beloftes van het land. U bent mijn oom, u bent ouder dan ik. God heeft u geroepen om hierheen te gaan. Nee, alsjeblieft, laat mij niet kiezen. Dat doe ik altijd fout. Dat had hij moeten zeggen. Maar hij koos wel en hij deed het inderdaad fout. He, dat is de conclusie wel. En wat gebeurt er? Oh, en Abraham, die zoekt vrede. Nou, dat is heel anders dan Lot is, hè? Abraham had zelfs het recht gehad om Lot weg te sturen. En in plaats van daarvan zegt hij, ik wil vrede met je. Zeg het maar. En Abraham, die zegt niet als Lot dan het mooiste stukje kiest van, ja, joh, Lot, wat doe je nou? Maar dat is niet de bedoeling. Nee, hij accepteert het. Dat Lot dat kiest. Dat Lot een beetje hebberig is, laat ik het dan zo zeggen, een beetje gretig. En Abraham onderschikt zich hieraan aan Lot. Goed, ze gingen uit elkaar. En Lot die zat daar in Sodom en die werd aanzienlijk, want hij zat in de poort en hij sprak recht enzovoort. Dus ergens was Lot best een soort van rechtvaardig. Nou, als we dit verhaal vergeten dan. Hè. Maar Lot was onder mensen, werd hij als rechtvaardig beschouwd. Was hij dat ook? Nou ja, daar kunnen we straks over praten. Het bijzondere was, door die afscheiding tussen Abraham en Lot, kon God met Lot apart handelen. Zonder dat hij daarin Abraham ook zou benadelen, laat ik het zo zeggen. Lot, die zat daar, en wat gebeurt er? Ja, u moet weten, er waren een stuk of 5 koningen, geloof ik, 4 of 5. Van Zoar, van Sodom, en nou, noem maar op. En die hadden zich een jaar of 12 geleden, waren die overwonnen geworden. En ze hadden door de koning uit Sinear, het Assyrische Rijk, als ik het wel heb. En ze hadden gezegd een jaar of 2, 3 geleden, nou dat doen we niet meer hoor. Ze bekijken het dan maar. En in die periode hadden ze natuurlijk geld in overvloed enzovoort. Omdat ze dat niet meer hoefden af te dragen aan die verre koningen. Nou, in die periode ging Lot daar wonen. Hoe dom kan je zijn? Hij wist misschien niet. Maar op een gegeven moment komen die koningen daar uit Sinear. Die komen hun recht opeisen. En wat gebeurt er? Ze verslaan die koningen van Sodom enzovoort, waar Lot bij hoorde. En ze namen alles mee. En ze namen zelfs Lot mee. En al zijn schapies. Arm schaap, die Lot. He, zo, denk je dat je het gemaakt hebt? Dan ben je ineens alles kwijt. Ja, dat is wanneer je kiest voor wereldse rijkdommen. Dat is eigenlijk de keuze die Paulus ook gemaakt had vroeger, zal ik maar zeggen. He, aanzien bij mensen en ze worden meegevoerd. En Abraham hoort dat, want er was een knecht die was ontsnapt aan die overval. En Abraham, gaat met een 340 man geloof ik, gaat hij achter die koningen aan met heel dat leger en weet ik veel, om Lot te bevrijden. Die Lot die hem eigenlijk zo benaderd had, zou je kunnen zeggen. En wat gebeurt er? Ja, God die grijpt natuurlijk in, want ter hoogte van Damascus, nou dan moet je eens uitrekenen vanaf de Dode Zee naar Damascus, dat doe je niet in een half uurtje hoor. Dan ben je misschien wel dagen of misschien wel meer dan dagen onderweg om die koningen te achtervolgen. En 's nachts komen ze eraan, waar die koningen dan zijn met dat leger. En God geeft ze in de macht van Abraham. God zorgt ervoor dat die koningen in paniek met heel dat leger wegvluchten. En Abraham die vindt daar Lot en de schaapjes en alle bezittingen van de koningen van Sodom en die daar bij de Dode Zee woonden. En die neemt hij mee terug en hij geeft alles terug. Alleen hij rekent geloof ik de kosten van degene die met hem meegegaan waren. Zegt hij, ja die moet je wel betalen. Maar ik hoef niets te hebben. Ze zullen niet zeggen dat jullie mij rijk gemaakt hebben. Terwijl hij recht had op de hele buit. Maar hij wil het niet hebben. Nou, en dan gebeurt er iets heel vreemds. Lot die is weer terug naar de plaats waar hij jarenlang zijn ziel gekweld had. Want de mensen van Sodom waren zeer, zeer slecht. Hij had wel gekozen voor bezit, maar hij kwelde zijn ziel, want Lot Die had natuurlijk best van Abraham wat gehoord over God. En Lot was op zichzelf onder mensen gesproken rechtvaardig. Hij was niet echt rechtvaardig. Want wat is eigenlijk rechtvaardigheid? Ook voor ons, wat is nou rechtvaardig? Nou, rechtvaardig is dat je, wanneer je iets geeft, dat je er wat anders voor terugkrijgt. En dat zou een beetje in balans moeten zijn. Rechtvaardig is de wetten volgen van het land. Dan word je niet gestraft. Moet je wel afvragen of die wetten nou zo rechtvaardig zijn, want het zijn mensenwetten. Hè? Het zijn mensenwetten. Hè? Er zijn zelfs wetten die het mogelijk maken om moord te plegen. Op nog ongeboren kinderen. Ga je gang. Je bent niet in overtreding. Nou, als je daar aan die wetten houdt, dan is er nooit wat aan de hand. Dat is rechtvaardigheid op menselijk niveau. Gods rechtvaardigheid gaat daar een heel stuk bovenuit. Want, we hebben net al gezegd, hè, Abraham erkende God als de eigenaar van het land. We hebben eigenlijk van God al veel meer ontdekt, hè, als gelovigen. Dat Hij, God, is de maatstaf van alles. Dus ook van gerechtigheid. God erkennen als schepper. God erkennen als hoogste in het universum. Want hebben we niet geleerd dat alles uit hem is? En door hem en tot hem? Hij heeft ons geschapen. Wat weten we ervan? Ik hoor cabaretiers erover zeggen van... als ze zeggen van, nee, laat ik het maar niet doen. Ik moet hier niet over cabaretiers gaan praten die zo platvloers kunnen zijn. Die zo geen rekening houden met God. Nee, ik zeg het niet ook. Ik krijg het niet over mijn lippen. Wij mogen hem erkennen als onze eigenaar. Als onze schepper. Alles is van hem. Alles wat geschapen is, heeft hij geschapen. En het is zijn eigendom. En wat doen wij daarmee? Als hij nu de maatstaf van echte gerechtigheid is. Nou, dan blijven wij met onze wetten zo ver onder. En zelfs die wetten willen we niet eens gehoorzamen. He, Paulus schrijft in de Romeinenbrief. Dat God ons, he, als ongelovigen, heeft God ons, zeg maar een instinct zou ik het bijna willen noemen. He, gegeven om, en geweten heeft God ons gegeven. Om te beseffen wat goed en wat kwaad is. En weet je wat God ons ook gegeven heeft? Dat wij met elkaar overleggen over regels waar we ons aan gaan houden met elkaar. Om het geen puinhoop te laten worden. Nou, en dat is dan misschien onze rechtspraak, zijn onze wetten. En we houden ons er niet eens aan. Maar Hij, onze God, zijn gerechtigheid gaat zo ver boven alles uit. Hij is de maatstaf van gerechtigheid. En wat denken wij? Ja, sorry als u dat wel probeert. Dan mag ik er gelijk mee stoppen nu. God iets te willen terugbetalen. Wat denken wij? Hoe kunnen wij nou God iets terugbetalen van zijn eigen bezittingen? Dan geven we God een sigaar uit eigen doos, zeggen ze wel eens. Hè? Dat kan je toch niet doen? Hoe beledigend is het om God te willen terugbetalen en daarmee voor jezelf het gevoel te kweken, menselijke gerechtigheid. We staan weer kiet. Ik heb u toch betaald. Klaar. Volgende fase. Dat is onze gedachte over gerechtigheid. En dat brengen we in onze relatie, kunnen we inbrengen in onze relatie met God. Wat een hoogmoed. Wat een belediging van God. Om te menen dat wij hem iets kunnen geven, terwijl hij ons alles gegeven heeft. Hij is liefde. Hij is machtig. Hij is onze schepper. Hij is de majesteit. En nou zouden we eigenlijk Romeinen 1 eens even moeten lezen. Want daarin, daar gaat het ook over onrechtvaardigheid. Ik zal het u, Romeinen 1 vanaf vers 18. Dat wil ik even met u lezen tussendoor. Ik heb nog even. En er staat dan, dan wordt eerst door Paulus bekendgemaakt dat de kracht van het evangelie, dat we mogen horen, dat de gerechtigheid van God is die daarin wordt onthuld. En dat de rechtvaardige uit geloof zal leven. Nou, daar komen we straks nog even op terug. En dan staat er, want toorn van God openbaart zich van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Daarom dat hetgeen van God gekend kan worden en in hen openbaar is. Nou, ik heb u net gezegd al, God heeft ons een geweten gegeven. God heeft zich in de natuur geopenbaard. God in de natuur? Oh, nee joh, dat is allemaal een beetje uit zichzelf ontstaan. Er was een keer een knal en allerlei toevallige. En ineens zijn we er. Dat is ongeveer het proces wat dan verteld wordt. Daarom hetgeen van God gekend kan worden in hen openbaar is. Want God heeft het hun geopenbaard. Want hetgeen van hem niet gezien kan worden. Zijn eonische kracht en goddelijkheid wordt sedert de schepping van de wereld uit zijn werken met het verstand doorzien. Zodat ze geen verontschuldiging hebben. Immers, hoewel ze God kenden, hebben ze hem niet als God verheerlijkt of gedankt. En dat deed Abraham nou wel. Toen hij bij dat land kwam, dan ging hij een altaar bouwen. En hij verheerlijkte God en hij dankte God. Wat een hele andere houding, hè, dan wat de mensen doen. Waar Paulus hierover schrijft. En het is duister geworden in hun onverstandig hart en hun overleggingen zijn op niets uitgelopen. Nou, even hoe de mens reageert op het kennen van God. God, voor ons besta je niet. Nou, we kennen de verhalen, maar wij denken dat het allemaal uit zichzelf ontwikkeld is en u heeft er eigenlijk helemaal niks mee te maken. Nou, en in die houding kan je God nooit danken, kan je God nooit loven. Ben je alleen maar bezig om God zijn eigendommen, heel de schepping, te ontroven en hem uit zijn schepping weg te schrijven. God is dood, zei er eentje. Nou, we weten in ieder geval dat die dat zij dood is. Dat is een ding dat zeker is. Maar God leeft. Zelfs, ja, nu moet ik voorzichtig zijn, want dat ligt hier en daar gevoelig in ons midden. Maar als je naar de wet kijkt, zoals de Heer Jezus dat vertelt. Zelfs daar zit iets in van voor wat hoort wat. Dat moet je maar eens nalezen in Matthäus 6, vers 13 en 14. En daar staat dan, het staat er gewoon, dus mag toch zeggen. Maar indien gij de mensen niet vergeeft, zal ook God, uw Vader, uw krenkingen niet vergeven. Voor wat hoort wat. Ik vergeef jou je krenkingen, maar jij moet je naaste de krenkingen vergeven. Voor wat hoort dat? Dat is de wet. Maar God zoekt dat niet. God stelt regels om te laten zien dat we ze niet kunnen houden. En als we dat ontdekken, zoals Paulus dat ontdekte, dan moeten we op zoek naar hoe is het dan mogelijk om met God een relatie te hebben en zelfs hoe zou het mogelijk kunnen zijn om hem welgevallig te zijn. We gaan terug naar Abraham. Abraham die had alle geschenkjes afgeslagen enzovoort. Nou ja, het zullen wel miljoenen geweest zijn. Heel veel schapen, rijkdommen, bezittingen enzovoort. En wat gebeurt er dan? Dan komt er ineens iemand op bezoek waarvan we nog nooit gehoord hadden. En hij heette Melchizedek. En hij is de priester van de Allerhoogste God uit de stad van de vrede. En Abraham, die ziet daar die priester aankomen. En die heeft in de gaten. Hij is de vertegenwoordiger van God. En wat doet Melchizedek? Die geeft brood en wijn. Nou, daar mag ik straks ook even aan denken. Melchizedek geeft brood en wijn. Beelden van leven, beelden van vreugde, wijn. En brood, dat houdt ons tevreden. Hè? We worden versterkt, we worden gevoed. En wat doet Abraham? Die herkent dat. En die, in plaats van dat Abraham een beloning kreeg, wat doet hij? Hij geeft tiende aan Melchizedek. Want wat die koningen nooit gedaan hadden, die woonden daar enzovoort, die hadden van de opbrengst van het land nooit wat aan God gegeven. Die hadden nog niet eens zo'n klein altaartje gebouwd voor de eigenaar van het land. En Abraham geeft tiende, hè, zoals zijn volk dat later ook zal doen. Tiende geven uit dankbaarheid van het land dat ze zomaar om niet gekregen hebben. Abraham erkent God als zijn schild. En hij geeft tiende, want wie had de overwinning gegeven? God had de overwinning gegeven. Dus God verdient, als het ware, de beloning. Dat is het beeld dat erin zit. En dan komt er nog een ontmoeting. En we zijn inmiddels opgeschoten naar hoofdstuk 15. Nou, misschien is dat wel, ja, als je het leest en je er iets bij indenkt, dan is dat zo'n kostbaar moment. God die zegt tegen Abraham, kom eens uit je tent en kijk eens naar de sterren boven. Nou, tel ze nou eens als je ze tellen kan. Nou, als ik 's nachts op het terras sta, dan heb ik zo een stuk of 7-8 sterren geteld en daarna zie ik niks meer. Van alle vervuiling die er is, van alle strooilicht die er is. Doe maar, we hebben het toch allemaal een beetje met kunstlicht overschaduwd, zal ik maar zeggen. Dat is wel vreemd, licht en schaduw. Nou, in dat land waar hij was, daar was het helder en daar was het stil. En Abraham kijkt naar boven en ziet hij, geen beginnen aan om dat te tellen. Zo groot zal jouw nageslacht zijn, zegt God. En God belooft Abraham nageslacht. God doet niks. God zegt niet als je straks bij Sara terugkomt, dan komt alles rond. Nee, God, ik beloof het jou. Maar er vindt geen daad plaats. En Abraham, die luistert, die doet ook helemaal niks. Hij is oud. Er wordt door God helemaal niet gezegd van volgende week zal je vrouw zwanger zijn of zo. Er wordt helemaal geen tijd genoemd. Ik geloof dat hij nog een jaar of 25 moest wachten. Tot echt, naar de mens gesproken, niet meer kon. En Sarah, haar schoot was al dichtgesloten. Er was geen enkel teken, lichamelijk zelfs, maar dat het mogelijk zou zijn. En zo luistert Abraham. En hij gelooft. Hij gelooft de God die hem dat land beloofd heeft. De God die hem die overwinning geschonken heeft op die koningen. Zou die dan niet bij machte zijn om nog veel meer te geven? Abraham gelooft. En in dat stille moment van die nacht gebeurde dat wonder dat God zegt, jij gelooft mij? Dan beschouw ik jou als rechtvaardig. En zo wordt Abraham gerechtvaardigd door geloof. Geloof alleen. Luisteren naar God en zijn woord. En zeggen, ja God, u bent God. U bent bij machten. Ik geloof. U maakt uw belofte waar. En als u belooft dat ik nageslacht zal krijgen, dan zal het gebeuren. En eigenlijk ligt hierin ook voor ons de sleutel. Eigenlijk ligt hier ook voor ons de ontmoeting met God. Geen enkel werk dat wij doen uit onszelf, uit eigen kracht, is voor God wel behagelijk. Dat moeten we ons beseffen. Wat God ons bekendgemaakt heeft, is dat het geloof van zijn zoon, die dwars door lijden en begraven zijn en sterven, zijn geloof toonde. Dat God hem zou opwekken uit de doden. En dat hij hem verheerlijken zou en dat daarmee bevestigd zou worden dat hij door zijn lijden en door zijn dood ons rechtvaardigde voor God. Misschien, om het maar samen te vatten. Misschien kunnen we zeggen, als we over gerechtigheid en over onze handelen daarin nadenken, dat voordat God ons rechtvaardigde door het geloof van onze Heer Jezus Christus, was geen enkel van onze werken, van onze daden, had enige zin. Het was allemaal tevergeefs. Het was voor God niet welbehagelijk. Want we zijn zondaars. Voordat God ons rechtvaardigt, zag hij ons aan als zondige mensen. Als mensen die gewoon helemaal de weg kwijt waren. Hè? Dat betekent zonde ook, hè? Ernaast zitten. Maar nadat wij in genade door het offer van onze Heer Jezus Christus en door zijn geloof gerechtvaardigd werden, is al het werk dat wij mogen doen, wat hij in ons bewerkt, want hij is het die het willen en het werken in ons bewerkt, is hem welgevallig. Wat een verschil, hè? Voor, uit eigen kracht, en nadat we gerechtvaardigd zijn door het geloof van onze Heer Jezus Christus, is alles wat we mogen doen, wordt door hem ook bewerkt. En hij leidt ons willen daarin. En dan is het voor God welgevallig. Wilt u voor God welgevallig zijn? Ga eens terug naar die nacht en die ontmoeting met Abraham en God. En zeg tegen God, zoals Abraham gelooft, zo geloof ik u. U maakt uw belofte waar. Abraham geloofde God onvoorwaardelijk. Paulus gelooft God onvoorwaardelijk. En wij? Luisteren we naar wat de mensen over God zeggen, en dan mag u mij meenemen hoor, in die rijtjes, want ik vertel ook over God. Maar u mag het nakijken. Ik heb u een aantal malen gevraagd. Lees het. U hoeft mij niet te geloven, geloof het woord. Lees het. En in plaats van naar mensen te luisteren, mogen we Gods woord nemen. En God spreekt tot ons, en zeggen we dan, God, u die zoveel aan ons gegeven heeft. Uw eigen zoon niet spaarde, maar voor ons hem overgaf. U die hem tot zonde maakte, opdat wij voor u geen zondaars meer zouden zijn, maar gerechtvaardigd. God, u zegt dat het zo is. Ik geloof. Amen.